Gemeente, we openen in deze dienst Gods heilig woord in 2 Korinthe 13. De schriftlezing in deze leerdienst is 2 Korinthe 13. En daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. Dit is de derde maal dat ik tot u kom. In de mond van 2 of 3 getuigen zal alle woord bestaan. Ik heb het tevoren gezegd en zeg het tevoren als tegenwoordig zijnde, de tweede maal. En ik schrijf het nu afwezend aan degene die tevoren gezondigd hebben en aan al de anderen, dat zo ik wederom kom, ik hen niet zal sparen. Terwijl gij zoekt een proeve van Christus die in mij spreekt, welke in u niet zwak is, maar krachtig is onder u. Want hoewel hij gekruist is door zwakheid, zo leeft hij nochtans door de kracht Gods. Want ook wij zijn zwak in hem, maar zullen met hem leven door de kracht Gods in u. Onderzoekt uzelven of gij in het geloof zijt. Beproeft uzelven of kent gij uzelven niet, dat Jezus Christus in u is, tenzij dat gij enigszins verwerpelijk zijt. Doch ik hoop dat gij zult verstaan dat wij niet verwerpelijk zijn. En ik wens van God dat gij geen kwaad doet, niet opdat wij beproefd zouden bevonden worden, maar opdat gij het goede zou doen en wij als verwerpelijk zouden zijn. Want wij vermogen niets tegen de waarheid, maar voor de waarheid. Want wij verblijden ons wanneer wij zwak zijn en gij sterk zijt. En wij wensen ook dit, namelijk uw volmaking. Daarom schrijf ik afwezend deze dingen, opdat ik niet tegenwoordig zijnde strengheid zou gebruiken naar de macht die mij de Heere gegeven heeft tot opbouwing en niet tot nederwerping. Voorts, broeders, zijt blijde, wordt volmaakt, zijt getroost, zijt eensgezind, leeft in vrede, en de God der liefde en des vredes zal met u zijn. Groet elkander met een heilige kus. U groeten al de heiligen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen. Tot zover de schriftlezing. In deze leerdienst is aan de orde de artikelen 12, 13 en 14 van hoofdstuk 1 van de Dordtse leerregels. En dat is heel passend ook op deze zondag. Ik gaf het al wat aan, het is ook eigenlijk een voorbereidingsdienst op het heiligavondmaal. Natuurlijk is iedere dienst een voorbereidingsdienst. Het is ook een heel pastoraal gedeelte wat in deze dienst centraal staat. We lezen eerst de artikelen 12, 13 en 14 uit hoofdstuk 1. Van deze hun eeuwige en onveranderlijke verkiezing ter zaligheid worden de uitverkorenen te zijner tijd, hoewel bij onderscheiden trappen en met ongelijke mate verzekerd. Niet als zij de verborgenheden en diepten Gods, curieuselijk, dat betekent nieuwsgierig, doorzoeken. Maar als zij de onfeilbare vruchten der verkiezing in het woord Gods aangewezen, als daar zijn het waar geloof in Christus, kinderlijke vreze Gods, droefheid die naar God is over de zonde, honger en dorst naar de gerechtigheid enzovoort, in zichzelf en met een geestelijke blijdschap en heilige vermaking waarnemen. Uit het gevoel en de verzekerdheid van deze verkiezing nemen de kinderen Gods dagelijks meerdere oorzaak om zichzelf voor God te verootmoedigen, de diepte van zijn barmhartigheden te aanbidden, zichzelf te reinigen en hem die hen eerst zo uitnemend heeft liefgehad, wederom vurig te beminnen. Zover is het vandaar dat zij door deze leer van de verkiezing en door de overdenking daarvan in het onderhouden van Gods geboden vertragen of vleeselijk zorgeloos zouden worden, terwijl ik door Gods rechtvaardig oordeel degene pleeg te gebeuren die of zichzelf van de genade der verkiezing lichtvaardig vermetende of ijdelijk en dartelijk daarvan klappende in de wegen der uitverkorenen niet begeren te wandelen. Voorts gelijk deze leer van de goddelijke verkiezing naar Gods wijze raad door de profeten, Christus zelf en de apostelen, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament gepredikt is en daarna in de Heilige Schriften voorgesteld en nagelaten, alzo moet zij ook ten huidige dagen, te zijner tijd en plaats, in de kerk Gods, de welke zij bijzonderlijk is toegeëigend, voorgesteld worden met de geest des onderscheids en met godvruchtige eerbiedigheid, heiliglijk, zonder nieuwsgierige onderzoeking van de wegen des Allerhoogsten, ter ere van Gods heilige naam en tot een levendige troost van zijn volk. Tot zover deze artikelen. En het gaat hier over de verzekering van de verkiezing, over de vruchten van de verkiezing en over de prediking van de verkiezing. We staan stil in de eerste plaats bij de verzekering van de verkiezing, in de tweede plaats bij de vruchten van de verkiezing en in de derde plaats bij de prediking van de verkiezing. Gemeente, jong en oud, we hebben al verschillende malen stilgestaan bij de verkiezing. En ik kan me voorstellen dat er jongeren zijn, ouderen, die zich afvragen, en die vraag heeft wel eens vaker hier geklonken: kun je nu eigenlijk wel zeker zijn van je verkiezing? Kun je wel zeker weten of je uitverkoren bent? En zo ja, hoe kun je dat weten? Ik hoop dat dat voor u, voor jou, een belangrijke vraag is. De remonstranten die zeggen op deze vraag: nee, dat is niet mogelijk. Dat kun je nooit weten. Bij het sterven zal openbaar komen of iemand het ware geloof tot de eeuwige zaligheid gehad heeft, maar daarvoor kan hij alles nog verliezen. Ze leerden dit, evenals de Romeinse kerk, omdat ze bang waren voor goddeloosheid en zorgeloosheid. Want stel je nu voor dat je zou weten vandaag dat je uitverkoren bent. Waarom zou je je dan nog druk maken? Waarom zou je dan nog naar Gods woord leven? Zo dachten ze. Die wetenschap maakt iemand alleen maar zorgeloos en goddeloos. Wanneer iemand zaligheid vast ligt van eeuwigheid, ja, dan zou dit een gerust leven in de zonde in de hand werken. En daarom zeiden de remonstranten en de Roomsen: je kunt het dus nooit zeker weten of je een kind van God bent en dus uitverkoren. Gemeente, nu lezen we zulke uitspraken niet alleen in de geschriften van de remonstranten uit de 17e eeuw. Maar ik hoor ze ook wel in deze eeuw, de 21ste eeuw. Blijkbaar zijn de remonstranten nog niet verdwenen. Kun je dat wel zeker weten? Dat je een kind van God bent. Want als je dat weet, dan, ja, dan mag je ook zeggen dat je uitverkoren bent. Gemeente, onze vaderen strijden in artikel 12 tegen de onzekerheid van de verkiezing, omdat het niet is naar het woord van God. En ze zeggen, je kunt het wel zeker weten of je uitverkoren bent. Lees maar mee van deze hun eeuwige en onveranderlijke verkiezing ter zaligheid. En daar ging het de vorige keer over. Worden de uitverkorenen te zijner tijd, hoewel bij onderscheiden trappen en met ongelijke mate, verzekerd. Dus je kunt het wel zeker weten. Op grond van Gods woord hebben onze Dordtse vaderen dat hier neergeschreven en belijden we dat met hen. Maar wanneer dan? Wanneer worden Gods kinderen verzekerd? Te zijner tijd. Dat betekent dat daar geen vaste tijd voor aan te geven is. En nu moeten we dat te zijner tijd niet zo opvatten alsof men dat tijdstip maar eindeloos ver weg schoof. Zo van zo tegen het levenseinde vlak voor het sterven. Nee, de Heere die schenkt zekerheid op zijn tijd. En dat Gods tijd en onze tijd doorgaans niet helemaal gelijk lopen, dat weten we misschien wel. Te zijner tijd geeft de Heere in het leven van degene die hem mogen vrezen helderheid en zekerheid, meer zekerheid aangaande hun verkiezing tot zaligheid. Paulus die schrijft, of Petrus die schrijft in zijn tweede brief, broeders, benaastigt u uw roeping en verkiezing vast te maken. En hij bedoelt dat de gelovigen door het onderwijs uit het woord en de werking van de Heilige Geest mogen zien dat het vast ligt van voor de grondlegging der wereld. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. De uitverkorenen worden te zijner tijd, hoewel bij onderscheiden trappen en met ongelijke mate verzekerd. Dat is een belangrijk stukje. Want weet u, onze Dordtse vaderen die stelden zichzelf niet als maatstaf. Dat komt helaas voor in onze dagen. Dat mensen willen zeggen, ja, zoals ik het heb meegemaakt, ja, zo moet iedereen het meemaken. Maar dat doen onze Dordtse vaders niet. Ze hebben oog gehad voor de verschillende wegen die God houdt met de zondaar. Het geloofsleven kan in trappen en maten verschillend zijn. Zoals in een gezin met kinderen er verschil is in leeftijd, karakter, talenten. En noem maar op, zo heeft de Heere ook zijn huisgezin waarin allemaal verschillende mensen zijn. Waar onderscheiden trappen en maten en leidingen zijn in het geloofsleven. De een ontvangt een krachtiger verzekering dan de ander. En bovendien is er ook groei in het geloofsleven, een opwassen in de genade. Het is ook niet zo dat een oude christen meer zekerheid zal hebben dan een jonge christen. Maar bij iedere gelovige zal er vroeg of laat een tijd komen in zijn leven dat hij iets mag zien van de verkiezende liefde van God, die de grond is van de zaligheid. Dat we mogen getuigen van de vastheid in de Heere en van zijn onwankelbare trouw. Dat is tot vertroosting. Ik las een keer over het sterfbed van Lodestein, dominee van Lodestein. Een van onze oudvaders, misschien wel de meest bekende. Toen hij verschillende weken op zijn sterfbed lag, kwam er een man bij hem op bezoek die tegen dominee van Lodestein zei: u ligt nu voor de poorten van de eeuwigheid. Gevoelt u nu Gods genade? Hij bedoelde te zeggen, hebt u bijvoorbeeld een tekst? En weet u welk antwoord dominee van Lodestein gaf? Ik voel niets. Maar ik weet dat in de Heere Jezus Christus de volheid van genade is. En ik leg mij neder op dat zoutverbond dat onveranderlijk is. Dat was voor hem de verzekering van het geloof. Ik voel niets, maar ik steun als een arme zondaar alleen op de onwankelbare trouw van God en op zijn onbegrijpelijke, eeuwige zondaarsliefde. De verzekering van de verkiezing kan dus verkregen worden. Maar hoe? Daar zeggen onze Dordtse vaders ook wat over. Niet als zij de verborgenheden en de diepten Gods curieuselijk nieuwsgierig doorzoeken. Kijk, sommige mensen willen eerst in de raad van God zien, in dat boek des levens, of dat hun naam eruit instaat. Of dat ze een uitverkorene zijn. Dat willen ze eerst weten voordat ze ernst gaan maken met de roeping en het bevel van de Heere tot geloof en bekering. Dat is een onheilige nieuwsgierigheid. We kunnen dus op een verkeerde manier naar de verzekering van de verkiezing zoeken. Hoe dan? Wel, door niet te beginnen met de geopenbaarde dingen die voor ons zijn, maar met de verborgen dingen die voor God zijn. Kijk, de geopenbaarde dingen zijn al die dingen waarmee de Heere tot ons komt in zijn woord. Dat hij ons roept en toeroept wat tot onze eeuwige vrede is dienende. Dat is geopenbaard, dat komt tot ons, komt tot mij allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Maar we kunnen ook gaan zoeken naar wonderlijke dingen en bijzondere gebeurtenissen. De Roomsen en de remonstranten zeggen, er kan geen zekerheid zijn van de zaligheid, of er moet een bijzondere openbaring plaatsvinden. Zoals een verschijning, een hoorbare stem uit de hemel, een droom, een gezicht. Is dat dan niet zo? Vraagt iemand. Je moet toch wat kunnen vertellen. Oh, daar kunnen best bijzondere dingen zijn. Er kunnen bijzondere dingen in ons leven gebeuren, maar worden die een doel in zichzelf? Of brengen ze ons bij het woord, wat vast en zeker is? Gemeente, zegeningen en uitreddingen zijn wel groot, maar ze behoeven nog geen bewijs te zijn van ware genade. Het is Gods algemene genade waarmee de Heer ons wel wakker schudt om hem ook nodig te krijgen voor onze ziel. Gemeenten zijn er die met die vraag worstelen. Hoe kan ik nu weten een kind van God te zijn en uitverkoren te zijn? Artikel 12 geeft ons antwoord. En ik zei het al, dat is een heel pastoraal stukje in de Dordtse leerregels. Ook om ons eigen leven naast te leggen met het oog op het heilig avondmaal. De zekerheid van het geloof en van hun zaligheid verkrijgen zij als zij de onfeilbare vruchten der verkiezing in het woord Gods aangewezen, in zichzelf met een geestelijke blijdschap en heilige vermaking waarnemen. Dan zijn we bij je tweede punt, de vruchten van de verkiezing. We hebben eerst gehoord over de verzekering van de verkiezing. Kun je het zeker weten? Ja. En hoe dan? Wel, we zien het. We maken het op uit de vruchten. En dan vruchten die door Gods woord worden aangewezen. Dat is een belangrijk. Die vruchten van de verkiezing, die worden zelfs onfeilbare vruchten genoemd. Dat betekent, het is dus niet mogelijk om je te vergissen. Maar wat zijn die vruchten dan? Om alle misverstanden te voorkomen, worden er enkele opgesomd. En nogmaals, laten we ons leven, ook ons jonge leven, ernaast leggen. Als eerste wordt genoemd, en dat is het belangrijkste, een waar geloof in Christus. Een waar geloof. Gemeente, als we dat mogen kennen en dat geloof, dat is een gave van God, dan zijn we een verkorene van eeuwigheid. Daar staat dus niet een geloof in God, maar het waar geloof in Christus. Het geloof in Christus is dat we iets mogen zien onder de bediening van het woord van onze verlorenheid, onze ellendigheid, maar ook van de almacht en gewilligheid van Christus om zo'n arme zondaar als wij zijn zalig te maken. Bij dat ware geloof moeten we ook denken aan zondag 7 van de catechismus. Wat is een waar geloof? Niet alleen een stellig weten of kennis, waardoor ik alles voor waarachtig houd wat God in zijn woord heeft geopenbaard, maar ook een vast vertrouwen. Hetwelk de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen anderen, maar ook mij, de belijdeniscategezanten, die weten het wel. Maar ook mij, vergeving van zonde, eeuwige gerechtigheid en zaligheid, van God geschonken is, uit louter genade, alleen om de verdiensten van Christus wil. Geliefden, zeg het eens. Houdt u alles voor waarachtig wat God in zijn woord geopenbaard heeft? En omhelst u de belofte van het evangelie als uw enige redmiddel? Zeg je met een geestelijke blijdschap en met een heilige vermaking, een heilige vreugd: Heere, ik kan u niet missen. Ik weet me zonder u geen raad. Hoe moet ik verder? Tot wie zullen we anders heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwigen levens. Bij u is het levende water te verkrijgen om niet. Als tweede vrucht wordt de kinderlijke vreze Gods genoemd. kennen we daar iets van. Kinderlijke vreze Gods, dat is geen slaafse vrees, dat wil zeggen geen dienen van de Heere uit vrees voor straf. Het is ook geen dienstbare vrees, dat wil zeggen dat we God dienen uit begeerte om loon. Het is kinderlijke vrees. Dat wil zeggen kinderlijk ontzag, tere, heilige eerbied voor Gods majesteit. En een gewillig en onderworpen vragen naar Gods wil. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Is er in ons leven deze vrucht van die kinderlijke vreze Gods te vinden? Dan is er ook de wortel. En dat is Gods verkiezende liefde. Onze Dordtse vaders noemen nog een andere vrucht. Droef hij die naar God is over de zonde. Gemeente, wie is er van de week bedroefd geweest? En dan bedoel ik niet bedroefd over de omstandigheden. Dat kan ook. Je moet huilen om alle tegenslagen, alle moeite, alle zorgen. Maar nu bedroefd over de zonde zelf in plaats van over de gevolgen van de zonde. Paulus die zegt: de droefheid der wereld werkt de dood, maar de droefheid naar God, die door God wordt gewerkt en die naar God uitgaat, die werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Dominee, wat is die droefheid dan precies? Wel, dat is verdriet, smart over al die zonden. Ook over die boezemzonden. Met de catechisanten in de oudste groep hadden we het de afgelopen week over wat is nu een boezemzonde. En jullie wisten dat goed te verwoorden. Een zonde waar telkens je hart naar uitgaat. Je weet dat is niet goed. Dat kan niet, dat mag niet. Maar toch doe je het. Heb je daar verdriet over? Vind je dat moeilijk? Droefheid naar God omdat we tegen een goeddoend God gezondigd hebben. Gemeente, opnieuw vragen we aan elkaar: is die vrucht in ons leven te vinden van die droefheid naar God over de zonde? Geen spijt. We leven in een sorry cultuur. Judas had spijt. Petrus die had berouw, die had echte droefheid. Hij weende bitterlijk toen hij zijn meester verloochend had. Wie de Heere mag vrezen. En ook zichzelf ervan moet beschuldigen dat hij of zij de Heere verdriet doet. Ja, die kent die droefheid naar God. Als je het mist. Als je het mist. Vraag het dan aan de Heere. Heere, leer me zien wat ik verkeerd doe. En geef droefheid daarvan in mijn hart. Zalig zij die treuren. Want zij zullen vertroost worden. En tenslotte wordt in artikel 12 genoemd honger en dorst naar de gerechtigheid. Het is een vluchten van de ongerechtigheid. Van de zonde. En het leren sterven aan eigen gerechtigheid. In die weg worden honger en dorst geboren naar de gerechtigheid van Christus. Zijn volmaakte gehoorzaamheid. Het is niet alleen het verlangen om in Christus voor God rechtvaardig te zijn, maar ook om door het geloof heilig voor de Heere te mogen leven. Herkennen we deze vruchten van de verkiezing in ons leven? Vruchten van een waar geloof. Als we mogen hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, als we dat mogen opmerken in ons hart, ja, dan kunnen we het niet meer vinden in de wereld en de ongerechtigheid. Dan komt daar een honger en dorst naar de gerechtigheid die in Christus is. En als daar jouw hart naar trekt en je ziel nergens anders meer mee verzadigd kan worden dan met hem, ja, dan is dat een bewijs van zijn verkiezende liefde. Dan mag je weten dat God van je afwist al voor de grondlegging der wereld. Daar zouden nog veel meer vruchten genoemd kunnen worden. Onze Dordtse vaders die sommen er een aantal op, maar misschien dat er zijn die zeggen: ik zie geen enkele vrucht van de vruchten die hier worden genoemd. Wat moet ik doen? Zo kan ik ook niet deelnemen aan het heilig avondmaal. Nee, als het zo blijft, inderdaad niet, maar vlucht tot hem. Hij heeft niets liever dan een arme zondaar bij zich. En hij wil uitdelen, mild en overvloedig. Hij geeft alles wat nodig is. Hij geeft zichzelf en wie hem heeft, die heeft genoeg. De verkiezing brengt nog meer vruchten voort, zo lezen we in artikel 13. De uitverkiezing maakt de mens niet vleeselijk zorgeloos. U weet, dat zeiden de remonstranten. Maar iemand die van eeuwigheid verkoren is, kan zich niet met een beroep op het feit dat hij een kind van God is, zich een slordig leven veroorloven. Soms worden zonden van iemand die de Heere mag vrezen nog wel eens goed gepraat met de opmerking: hij is een kind van God en we moeten van Gods oogappel afblijven. Dat laatste is waar, maar de zonde mag nooit goed gepraat worden. Het gevoel en de zekerheid van het verkoren zijn leidt, als het goed is, niet tot een slordig leven. Alleen wanneer we de leer van de uitverkiezing misbruiken, kan het daartoe komen. Ik las bij iemand dat een bruid niet meer aandacht moet hebben voor haar bruidsjapon dan voor haar bruidegom. Een kind van God moet meer de Christus van zijn bevindingen groot maken dan zijn bevindingen zelf. Uit het gevoel en de verzekerdheid van de verkiezing nemen de kinderen Gods, zo staat er in artikel 13, dagelijks meerder oorzaak om zichzelf voor God te verootmoedigen. De uitwerking van de verzekering van de verkiezing is verootmoediging. We zouden dat waarschijnlijk niet als eerste verwacht hebben. Iemand denkt aan vreugde omdat je het zeker weten mag. Maar genade brengt een mens niet omhoog, maar juist omlaag. Gemeente, als de Heere ons gaat onderwijzen in dat vrij machtige genadewerk en ons laat zien wie we zijn en blijven in onszelf, dan is er geen enkele reden om er wat mee te worden. Dan is alle roem aan onze kant uitgesloten, dan is het onverdiende zaligheid. Weet u nog wat Johannes zei? Hij moet wassen, groeien, groter worden en ik minder worden. Dagelijks meerdere oorzaak staat er. Dat betekent dat die verootmoediging, als het goed is, iedere dag toeneemt. We komen in ons leven nooit klaar met die verootmoediging. Met het klein maken van jezelf voor de Heer. In de weg van de verootmoediging leren we om de ander uitnemender te achten dan onszelf. Leren we om ons niet te verheffen boven een onbekeerd mens. In die verootmoediging weten we één ding. Als zelfs ik nog zalig kan worden, dan kan een ieder het nog. Het tweede gevolg van de verzekering van de uitverkiezing is de aanbidding. En dat ligt in het verlengde van de verootmoediging, aanbidding. De diepte van zijn barmhartigheid aanbidden. Het is om te aanbidden dat er in God barmhartigheid is die zo diep is dat vijanden van hem nog behouden en zalig kunnen worden door de verdiensten van Christus. Aanbidding. Weet u wat dat is? Dan blijft de Heere alleen nog over. Dan zie je niks anders meer dan de Heere alleen. Dat is in hem alleen eindigen. Kennen we die verootmoediging? Die aanbidding? Een ander gevolg dat hier genoemd wordt, om ons ook op te onderzoeken in deze week van voorbereiding, is de reiniging. Bedoeld wordt de reiniging van zonde. In het bukken en buigen voor de Heere ziet men toch altijd nog eigen onvolkomenheid. En die onvolmaaktheid is schuld. Schuld voor de Heere die pijn doet. Kijk, zo begint de reiniging. En ziet men dan op die grote liefde van God in Christus, dan wordt het hart er nog meer toe aangespoord om zichzelf rein te bewaren. Als je de Heere mag vrezen, dan is het toch je grootste wens om geheel rein voor de Heere te mogen leven. Onze Dordtse vaders noemen nog een ander gevolg van de zekerheid van de uitverkiezing. En dat is de liefde. Als een zondaar door de Heilige Geest zien mag de grote liefde van Christus in zijn zelfovergave aan het kruis, ja, dan wordt toch je hart vervuld met liefde. Wederliefde, omdat de liefde van God is uitgestort. Liefde. Kennen we iets van die liefde, van die wederliefde? O gemeente, we zouden er nog veel meer van kunnen zeggen. Maar we moeten verder. Aan het slot van artikel 13 horen we dat de zekerheid van de verkiezing geen reden is om zichzelf van de genade der verkiezing lichtvaardig te vermeten. Zich daarop te laten voorstaan. Zoals de schriftgeleerden, wij zijn Abrahams zaad. Ook niet om ijdel en dartelijk daarvan klappende, dat wil zeggen in ijdelheid daarmee te pralen of te pronken. Een mens moet nu eenmaal uitverkoren zijn. Een hol geluid, zonder inhoud. De zekerheid van de verkiezing mag ook geen reden zijn om niet in de wegen van de uitverkorenen te willen wandelen. Welke vruchten zijn er zichtbaar in ons leven? Vruchten uit Christus. Gemeente, als we vanavond opnieuw onderwijs krijgen uit de Dordtse leerregels over de verkiezing, dan kan zomaar de vraag opkomen of er eigenlijk wel over die leer gepreekt moet worden. Laatst werd dat nog ergens gezegd. Is nergens voor nodig om dat te doen. Is het wel zinvol om eenvoudige kerkgangers te vermoeien met zulke moeilijke leerstukken? Moet de leer van de verkiezing eigenlijk wel genoemd worden in de verkondiging van het evangelie? Is het niet alleen bestemd voor theologen, diepe denkers, om daarover verder na te denken Het zijn vragen die ook klonken voordat de synode van Dort in 1619, 400 jaar geleden dit jaar, gehouden werd. Als oplossing voor de ontstane problemen kon men in de prediking maar beter zwijgen over de verkiezing, zo vonden velen. Maar hiertegen komen onze Dordtse vaderen in artikel 14 in het geweer. Ze stellen daar dat de leer van de verkiezing wel degelijk aan de orde moet komen in de prediking. Waarom dan? Is dat om de geschillen met de remonstranten uitgebreid aan de orde te stellen? Willen ze bijvoorbeeld vanuit de hoogte de ketterse leer vanaf de preekstoel afwijzen? Is dat de reden? Artikel 14 geeft een hele andere oorzaak aan. We lezen het al in de eerste regel. De leer van de verkiezing moet gepreekt worden, omdat die leer in het Oude en Nieuwe Testament ook gepreekt is. Gods woord zwijgt niet over de verkiezing. En dan mogen wij er toch ook niet over zwijgen. Hoe kunnen we ooit het woord verkondigen met weglating van wat het woord zelf verkondigt? Gemeente, hoe kunnen we zwijgen in de prediking over datgene wat het hart van de prediking is? Gods verkiezende liefde. De leer van de goddelijke verkiezing is door Gods wijze raad, door de profeten, Christus zelf en door de apostelen gepredikt. Waar dan, dominee? Noem eens wat voorbeelden. Wel, we kunnen denken aan wat de profeet Jeremia schrijft in hoofdstuk 31 over de eeuwige liefde Gods. En de Heere Jezus zelf, die heeft de leer van de verkiezing enkele malen tot uitdrukkelijk onderwerp van zijn evangelieverkondiging gemaakt. Een voorbeeld, Lucas 4. Daar zegt hij dat geen enkele melaatse gereinigd werd dan na Aman de Syriër. Ook de apostelen hebben van deze leer gesproken. Denk aan Romeinen 9. Ook in de Efezebrief komt dit onderwerp nadrukkelijk aan de orde, hoofdstuk 1. En zo zien we dat de Heilige Schrift telkens daarover spreekt. De Heilige Schriften hebben deze leer voorgesteld en nagelaten. Je zou kunnen zeggen als een erfenis, als een testament. Nagelaten. Een belangrijke erfenis. Gemeente, de leer van de verkiezing is niet iets bijkomstigs. Het gehele evangelie wordt gedragen door de leer van het vrijmachtige welbehagen van God. Dat ik hier sta en dat Gods woord verkondigd mag worden vandaag, dat heeft alles te maken met Gods verkiezing. Dat er zondaren zalig moeten worden en kunnen worden. Nee, wij weten niet wie. Wie er uitverkoren zijn van tevoren, dat hoeven wij ook niet te weten. Dat zullen we wel weten als we de Heere leren kennen en als we die vruchten in ons leven opmerken. Hoe anders zou een zondaar als u, jij en ik ooit zalig kunnen worden dan door vrije gunst die eeuwig Gods bewoog. Kijk, de nodiging van het heil, de nodiging van het evangelie, dominee, dat moet gepreekt worden. Ja, maar dat kan niet losstaan van de verkiezing. Want die nodiging klinkt omdat er een verkiezing is Nee, we mogen er niet mee beginnen. God is ermee begonnen. En al zijn kinderen zullen erin eindigen. De verkiezing prediken is niet een God prediken die het moet doen. Maar een God prediken die het gedaan heeft en die het doen zal. Helemaal. Van het begin tot het eind. Gemeente, als de waarheid in Gods woord verkondigd wordt, dan mag de verkiezing niet verzwegen worden. De verkiezing, ik heb het al vaker gezegd, is het hart van de prediking. Nee, dat moet niet zeggen dat de hele prediking moet gaan over de leer van de verkiezing. Dat is nu wel even aan de orde, maar omdat we stilstaan bij dit thema, maar doorgaans moet dat niet zo zijn. Als je lichaam helemaal hard zou zijn, dan is het lichaam geen lichaam meer. Nu zou iemand die artikel 14 goed leest kunnen opmerken of de prediking van de verkiezing in onze dagen wel moet klinken. Want er staat toch ten huidige dag. Nou dominee, dat slaat op 1618, 1619. En het is nu 2018, 400 jaar later. Ten huidige dagen. Oh, wacht even, dat betekent niet dat het voor onze tijd niets meer te zeggen heeft. Natuurlijk, toen was er de strijd. Felle strijd tussen de remonstranten en de contra-remonstranten. Hoeveelen, of misschien kunnen we beter zeggen, hoe weinigen weten er nog dat het zaligmakende werk van God een vrucht is van zijn verkiezende genade. Wij weten het, weten we het ook bevindelijk. Kijk, daarom moet de prediking van de verkiezing blijven klinken te zijner tijd en plaats in de kerk van God. Maar dat wil niet zeggen dat elke prediking waarin over de verkiezing gesproken wordt vanzelf goed zou zijn. Onze vaders leggen daar aan het slot van artikel 14 nog even de vinger bij. Daar wordt met enkele woorden aangegeven hoe de prediking van de verkiezing dient te zijn. En eigenlijk is dat voor een predikant heel belangrijk. En je preekt natuurlijk ook altijd tegen jezelf, ook in deze dienst. Die prediking dient met een geest des onderscheids te zijn. Dat wil zeggen, we zijn er niet mee als we op een harde wijze stellen dat er een uitverkiezing is en verder niet. Daar moet meer gezegd worden. De verkiezing is het fundament, Gods eeuwige verkiezing. Maar er mag ook verkondigd worden dat dat rijke evangelie, dat er redding mogelijk is. Behoud voor u, voor jou. Dat er nog doen aan is voor mensen die in deze week van voorbereiding moeten belijden. Zoveel zonde. Hoe kan het ooit met mij goedkomen? Verder moet de leer van de verkiezing met godvruchtige eerbiedigheid heiliglijk voorgesteld worden. Dat kan toch niet anders, zegt iemand. Nee, dat is waar. Want de verkiezing toont het liefdevolle hart van God. En hoe zou er op een oneerbiedige en onheilige manier over gesproken worden? De verkiezing. We moeten net als Mozes de schoenen van de voeten doen, want het is heilige grond waarop we staan als we spreken over Gods Verkiezing, dat zijn diepe verborgenheden. Het gaat om besluiten van eeuwigheid. Ook waarschuwen de Dordtse leerregels ons voor nieuwsgierig onderzoek van de wegen des Allerhoogsten. De pogingen om met het verstand verder in Gods geheimen door te dringen dan God ervan geopenbaard heeft. Dat is minachting van het woord der waarheid en hoogmoed van het vlees. O zeker, we mogen de dingen wel onderzoeken, maar we kunnen daar zo ver in doorgaan. Dat het alleen daarom gaat. Als we de dingen die God voor ons verborgen heeft nieuwsgierig willen onderzoeken. Waarom moet het ons dan gaan in de leer van de verkiezing en de prediking daarvan? We hebben het samen gelezen. Het moet zijn ter ere van Gods heilige naam en tot een levendige troost van zijn volk. Ja, gemeente, wat een troost als je mag gaan inleven. Dat de zaligheid niet aan onze zijde begint, maar aan Gods zijde begonnen is. Dat de zaligheid niet rust in onze liefde tot de Heere, maar in de onbegrijpelijke liefde Gods tot arme verloren zondaar. En als je daar iets mag gaan van begrijpen, iets, want hoe zouden we dat ooit ten volle kunnen? Ja, dan eindig je in de verwondering. Dan eindig je in de eer van God. Dan word je stil. En dan moet je zeggen, oh wat een wonder. Dat God van eeuwigheid een gemeente verkoren heeft. Daarom kan ik nog zalig worden. Daarom mag de prediking van het evangelie uitgaan. Daarom is er redding mogelijk. Gemeente, begrijpt u. Zien we de vruchten al in ons leven? Om zo verzekerd te worden van die verkiezing van God, van eeuwigheid. O, dat is alleen om God drie enig alle eer, alle roem, alle lof toe te brengen. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. En dat voor zulk een. Hoe is het mogelijk? Amen. Zingen we gemeente van Psalm 106. En daarvan het derde vers. Van Psalm 106. En daarvan het derde vers. Geef dat mijn oog het goed aanschouw. Terwijl gij uit onbezweken trouw uw uitverkorenen toe wilt voegen. Het derde vers van Psalm 106.